Zo, goedemorgen. Ik was gisteren weer even een momentje heel bijzonder blij dat ik Jezus ken. Nou ben ik daar eigenlijk in het algemeen wel erg blij mee. Maar je hebt van die momenten dat je hem even weer laat binnenkomen. En dat is in mijn geval dan dat ik na een periode van zeer grote drukte. Je hebt zeg maar een leven van drukte en daarbinnen heb je periodes van zeer grote drukte. Dat je even overal tussendoor even gaat zitten en dan even weer soort van gaat afstemmen op de Heilige Geest. Afstemmen op Jezus, terwijl je tussendoor regelmatig contact hebt en dingen afstemt in de rush van dingen. Maar dat je even voelt, ik land weer even. Hè? En dat zijn goede momenten. En dan realiseer je hoe kostbaar het is dat hij altijd bij je is. Dat hij altijd bij je is, ongeacht de omstandigheden. Dat kunnen hele verdrietige omstandigheden zijn. Dat kunnen hele mooie omstandigheden zijn. Het kan gewoon het gemiddelde leven zijn van alle dag. Maar ik realiseer me wel dat zijn aanwezigheid in mijn leven, dat is zo'n ontzettend geschenk. En het feit dat ik er altijd gebruik van kan maken, dat ik ook als het bewustzijn bijvoorbeeld even wat minder is, dat je dan kunt, als het ware kunt inloggen. En dat het dan is van, dat die aanwezigheid gewoon het weer doet. dat hij er is. En wat is het mooi. En daar willen we vandaag dan ook even bij stilstaan, bij die omarming van God, die er altijd is. Hij omarmt ons, hij wil ons onderdompelen in zijn liefde. En dat is vandaag wel waar het bijzonder over gaat, over ondergedompeld worden in de liefde van God. En het mooie is dat Jezus, toen hij op aarde was, al als mens, liet hij zien wat dat betekende. Dat betekende dat mensen die er zeg maar buiten vielen, erbij gingen horen. Dat mensen die afgeschreven waren, ingeschreven werden. Dat mensen die ziek waren, gezond werden. Dat mensen die uitzichtloos waren, dat ze weer zicht kregen. Dat mensen die uitgekotst waren, dat die gewoon schoongewassen en weer helemaal op hun voeten gezet werden. En bovenal dat mensen ontdekten, ja maar God is een God die van je houdt. En die heeft Jezus juist naar je toegestuurd om het oordeel, waar je menselijke wijze gesproken absoluut van zou kunnen verwachten dat het naar je toe zou komen, dat oordeel door God nou is weggenomen, zodat je zijn omarming van liefde mag verwachten. En Jezus liet dat zien. Overal waar hij kwam, liet hij het zien. En wij als de volgelingen van Jezus mogen dat elke keer weer ervaren, maar we mogen het ook schenken aan elkaar en aan mensen die we helemaal niet kennen, die we overal tegenkomen. En dat is heel mooi. Wij mogen zelf ons steeds weer laten onderdompelen in zijn liefde, maar we mogen het ook doorgeven. En toen de Heer Jezus klaar stond om naar de hemel te gaan, met hemelvaart, zo'n dag of 40 voordat hij met zijn geest weer terug zou komen in Pinksteren, met Pinksteren, door de Pinkstergeest, toen zei hij dit in Matthäus 28 tegen zijn leerlingen, vers 16. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. Dat is waarschijnlijk de berg Arbel geweest. Dus die prachtige berg aan het meer van Galilea, waar ook de wonderbare spijzigingen plaatsvonden en waar hij vaak naartoe ging om ze te onderwijzen. En daar dan zien ze hem en dan werpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Maar sommigen twijfelden. Dus van die leerlingen waren er een heleboel die aanbaden. Maar ook de twijfelaars hoorden er helemaal bij. Dus het is helemaal niet ongeestelijk om ze nu en dan eens vertwijfeld te zijn over dingen die in je leven gebeuren. Het is juist zo belangrijk om die bij Jezus een plek te geven. Om dat niet weg te stoppen. En Jezus die komt dan dichterbij. Dat vind ik ook zo mooi. En die zegt dan tegen hen: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg. Go for it. En maak alle volken tot mijn discipelen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. Daar zou je overheen lezen, maar Jezus zegt dat natuurlijk in een tijd waarin hij net de wet had vervuld. Waarin de hele context was, de wet zegt wat je moet doen. En Jezus zegt, ik zeg wat je moet doen. En wat moet je doen? Ga er lekker op uit. Maak die volken tot mijn discipelen. En wat ik heb laten zien, de liefde die ik van de Vader heb gekregen, gedeeld, die omarming, die onderdompeling die ik je geef, die mag je uitdelen. Die mag je uitdelen. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Wat een heerlijke boodschap. En nou ja, daarna ging die met de wolken op de wolken naar de hemel. En kwam die terug door zijn geest. Nou, het aparte is dat hier dus staat. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen. Dat is apart, hè? Nou, ik wil vandaag met jullie kijken naar de betekenis van de doop. En dat is natuurlijk niet voor niks, want op 10 september gaan we dopen. En dan zijn er al een paar in ons midden, die grijnzen nu, die hebben gezegd, ja, maar ik wil me laten dopen. En anderen zeiden, nou, ik ben erover aan het nadenken. En weer anderen zeggen, ik heb dat gedaan en ik zie er alweer naar uit om erbij te staan en dan weer terug te denken aan dat moment dat ik dat meemaakte. Nou, dopen, het ondergedompeld worden in zijn liefde, werd zichtbaar gemaakt ook in een teken, namelijk in de doop. En dopen was dus dat je een leerling was, maar dat je eigenlijk een volgeling van Jezus werd door die doop. Eigenlijk, hè, want er staat hier leerlingen, en die doop was een soort markering van, oké, ja, de liefde van Jezus is naar mij toegekomen, zijn genade is naar mij toegekomen. Alsof iemand naar je toe komt en die zegt, ik hou van je. Ja, als het nou wederzijds is, is het best fijn om dan te zeggen, oké, ik ook van jou, toch? Hè, anders is het wel een beetje slordig, hè, als je dat vergeet. En zo is het eigenlijk ook, dopen zou je kunnen zien, is dan in dat proces van, ik ook van jou, is dan eigenlijk een soort van een zo'n huwelijksceremonie. Dat je echt zegt, ja, wij gaan voor elkaar, we hebben ja gezegd. Dat is eigenlijk wat dopen markeert. He, je hebt Jezus leren kennen en in dat dopen laat je eigenlijk jezelf op een bepaalde manier los. Je laat het oude achter je en je legt jezelf in de handen van Jezus. Je vertrouwt je toe aan Jezus. Dat heb je eigenlijk al gedaan, maar dat is de markering daarvan. Nou, in de Bijbel kom je dopen, het begrip dopen, eigenlijk op 4 manieren tegen. En dat is leuk om daar eens naar te kijken, want dan gaan we uitkomen bij de manier zoals Jezus dat bedoelt. De eerste manier van dopen die je tegenkomt is de mikve. Dat is het reinigingsritueel, Joods reinigingsritueel, wat eigenlijk heel gebruikelijk was. Dat kenden de mensen, dat ze dan bijvoorbeeld op een bepaald moment, daar gingen ze trouwens eerst zich wassen en daarna moesten ze dan schoon in dat reinigingsritueel zich laten afwassen. Mensen en soms ook dingen zoals bestek en dat soort dingen werden dan gemikveed. En dat was eigenlijk heel gebruikelijk. Er waren speciale mikveebaden als het ware. En die kun je nog vinden ook bij de oude opgravingen. En in de Bijbel kom je ze ook een aantal keer tegen. En iemand die eigenlijk van zo'n soort doop gebruik maakt, kennen wij. Want dat is Johannes de Doper. Of Johannes de Onderdompelaar. En dat was dus eigenlijk een doop, een ritueel moment om mensen, als het ware, te reinigen, een reinigingsritueel te laten plaatsvinden, zodat ze weer, als het ware, ja, klaar waren voor de dienst van God, voor de volgende stap daarin. En Johannes had daar een heel speciale boodschap bij, een speciale roeping van God, want hij moest de Messias aankondigen. En toen Jezus dus ook in de Jordaan aankwam bij Johannes de Doper om zich te laten dopen, was dat dus eigenlijk zo'n mikvee. Dan liet hij zich als het ware zo reinigen. Dat was eigenlijk best wel gebruikelijk. Dus de doop was een gebruikelijk ritueel. Het was niet zo dat mensen dat één keer in hun leven meemaakten, maar dat gebeurde wel een aantal keer. Deze vorm. Ja? De tweede soort doop, die is een beetje typisch, was namelijk een doop die wij op die manier gelukkig niet meemaken, dat is de dood van de Heer Jezus. Hij noemt hem zelf een doop. Hij zegt in Lucas 12, ik moet een doop ondergaan en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. Dus Jezus die noemt zijn dood, waarin die sterft voor ons, noemt hij een doop. Dat is ook apart, hè? En daar gaat het dus niet over reiniging, dat stof er weer afgaat. Daarin gaat het over het verlossingswerk van Jezus. Jezus die ons kwam verlossen. Dus we hebben reiniging, we hebben verlossing. En dan is er nog een derde doop. En dat is met Pinksteren, Handelingen 2, de doop met de Heilige Geest. De Heilige Geest komt en de aanwezigheid van God komt binnen. Dat is een godservaring. Dus je hebt een reinigingsritueel, je hebt een verlossingswerk en dan komt de Heilige Geest. En dan al die mensen die, wow, die worden helemaal vol van God. Niks, geen water op dat moment, geen dood. Er is een geestelijke bekrachtiging vanuit de hemel en die mensen worden helemaal vol van God. Die worden vol van het vuur. En dat is het vuur van de Heilige Geest wat je zelf ook kent. Maar wat je merkt op het moment dat je van weer even de aardse modus weer in die geestelijke modus terechtkomt, waar we altijd gewoon zo'n beetje zo kriskras door het leven doorheen banjeren met elkaar. En dan voel je dat die Heilige Geest als het ware, dat die weer krachtig wordt in je. Hè? En nou ja, goed. Die doop die werd toen heel specifiek ervaren als eerste op dat moment. En dan komen we uit bij de doop zoals die eigenlijk door de Heer Jezus bedoeld is. En dat is de geloofsdoop. Dat is de doop. Dat is een overgave aan Jezus Christus. Dat is eigenlijk dat je in zijn familie komt. Dat is een teken van, ik word ingelijfd in de familie. Dat is natuurlijk al gebeurd, hè? Ik bedoel, als je voor elkaar kiest, dan kies je voor elkaar. Maar het is een soort publieke manifestatie van ik hoor erbij. Ik hoor bij de familie van God, ik ben een kind van God, ik ben een volgeling van Jezus, ik ben verlost door Jezus, ik ben bevrijd door Jezus, ik ga voor Jezus, ik getuig van Jezus. Ik heb niemand anders dan Jezus alleen in mijn leven uiteindelijk nodig, want hij is mijn alles. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. En je ziet dat die andere betekenissen daar ook in zitten. Want de doop is een reiniging. Het reinigt je van je schuld. Verlossing. Je wordt verlost van de boze en van je oude leven. En je hebt een geweldige ervaring. Want je hebt de Heilige Geest ontvangen. En daar getuig je ook van. Vandaar dat we gedoopt worden in de naam van de Vader. Van de Zoon. En van de Heilige Geest. Zoals Jezus zei in Matthäus 28. Ja? Dus dat is dopen in de Bijbel. En in het Nieuwe Testament hoort het er helemaal bij. In Handelingen, als je Handelingen hebt meegelezen, ben je het al op allerlei manieren tegengekomen. Het begint dan in Jeruzalem en dan op een gegeven moment wordt er ergens een heide gedoopt. Wat? Kunnen die ook gedoopt worden? Ja, natuurlijk. En dan nog meer. En dan nog wat ergens in Efeze, nog wat oude discipelen van Johannes die nog de Heilige Geest niet ontvangen hadden. En dan, nou ja. Dus je ziet het. En ook later kom je het tegen. Nou, Handelingen 8 vers 26 is een mooi verhaal om daarbij te lezen. Dan is daar een man, Filippus, die zullen we later ook nog wel tegenkomen. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. En Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. En net op dat moment was daar een Ethiopiër, een uinig, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koning van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Nou, een uinig, dat is iemand die tegen zijn wil in genderneutraal is geworden. Dat is echt. Dus was iemand die aan het hof van een, in dit geval een koningin, leefde. En om ervoor te zorgen dat hij niet, dat deed wat, zeg maar, mannen zouden kunnen doen in een situatie als ze in verleiding komen, werd zijn geslacht eraf gehaald. Ja, ik zie nu een bepaalde jongen, zie ik echt denken, au. Nou, dat gebeurde, dat was daar. Dus dat werden wel de ontmanden genoemd. Uinigs. En die had een verschrikkelijk trauma meegemaakt, maar zat wel op een hoge positie, dicht in dit geval bij de koningin van Ethiopië. En hij was zelfs belast met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden. Dus het was iemand die gelovig was, die dus naar Jeruzalem was gekomen. We weten van de tijd van de Heilige Geest dat er overal mensen naar Jeruzalem kwamen om daar te aanbidden. En hij zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. En de geest zei tegen Filippus: ga naar die man in de wagen. Ja. Nou, en Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Dus hij las hardop. En ik zal maar van zeggen, dat was Jesaja 53. En hij vroeg: begrijpt u ook wat hij leest? En de Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? En hij nodigde Filippus uit om in te stappen, om bij hem te komen zitten. En dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal zijn van zijn nakomelingen verhalen? Want op de aarde leeft hij niet meer. Dit is de profetie die gaat over de Heer Jezus. En die leest die man. En hij snapt er niks van. En dan vraagt hij eindig aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? En dit was nou zo'n moment dat ik even ging nadenken, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Hoe leest die man deze woorden? Moet je eens voorstellen dat jij hebt meegemaakt wat die man heeft meegemaakt. Ja? Dat je waardigheid, dat je daarvan beroofd bent en dat je nu als een uinig door het leven gaat. En dan lees je deze woorden. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder. Het scheerapparaat schoot nogal de verkeerde kant uit in zijn geval. En hij deed zijn mond niet open. Ik bedoel even, dat is de associatie, hè? Hij werd vernederd. Deze man was de levend geworden vernedering aan het hof van een koningin. En hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Deze man kon geen nakomelingen krijgen. Want op aarde leeft hij niet meer. Begrijp je wat je leest? En daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Meer staat er niet. Dit was genoeg. We weten niet hoe lang die heeft gesproken. We weten wel dat hij het evangelie van Jezus heeft gedeeld. Vanuit dit gedeelte. En die man, die wordt omarmd door en ondergedompeld in de liefde van God. Die wordt vrijgesproken, ook van het trauma wat hem is overkomen. Omdat Jezus op dat moment door de Heilige Geest op die kar komt zitten. En dan lezen we verder. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En de eunuch zei: kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Andere vertaling zegt: wat verhindert mij om gedoopt te worden? Hij had het evangelie goed begrepen. Er was helemaal niets meer wat hem verhinderde. Hij liet de wagen stilhouden en beide liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Bijzonder, hè? Dus je ziet hier iemand krijgt een ontmoeting met Jezus en laat zich dopen. Nou, ik heb eens onderzocht wat nou de kenmerken zijn van de geloofsdoop, zodat jij, als je denkt van, als ik me nou zou willen laten dopen, of ik ken iemand die ik dat gun, wat zijn nou de kenmerken van de geloofsdoop? Nou, ik heb een hele lijst gemaakt, die laat ik in één keer zien. En als je die in je hoofd prent, dan zit je goed. Ja? Dit zijn de kenmerken van de geloofsdoop. Desnoods schrijf maar mee, pak een lang vel, laat maar zien. Weet je, je kunt er heel lang en heel kort over praten, maar de doop zoals Jezus die heeft bedoeld, is zo simpel als maar kan. De mensen die dit terugluisteren, die denken, wat staat er nu op het scherm? Ik zal het zeggen, daar staat kenmerken van de geloofsdoop. 1, je gelooft in Jezus. En 2, je laat je dopen. Dat is de doop. En meer ingewikkeld gaat het niet worden. Zo eenvoudig is het. Daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Als je in Jezus gelooft, verhindert niets jou. Niets. Niets verhindert jou om gedoopt te worden. Zoals niets jou verhindert om het avondmaal te nemen en stil te staan bij wat het lichaam van Jezus heeft gedaan voor jouw gezondheid. Wat het bloed van Jezus heeft gedaan om jouw schuld weg te nemen. Zo verhindert niets jou om dat water in te gaan en te getuigen dat jij met Christus gestorven bent, maar ook met hem bent opgestaan. Deze man snapte niet wat hij las, totdat hij het evangelie van Jezus Christus ontving. De doop is een prachtig teken wat God ons heeft gegeven, een geschenk. En tegelijkertijd is het gewoon onderdeel van een groot pakket. Er kan een bepaalde nadruk op komen, waarvan Paulus zegt of dat er een kant mee opgegaan wordt, dat is ook weer niet de bedoeling. Dan zijn er op een gegeven moment mensen die zijn, de een is door Paulus gedoopt en de ander door Apollos, en weer een ander door Kefas, Petrus is dat. En dan zeggen anderen, ja, maar ik ben door Jezus gedoopt. Dat was dan niet letterlijk zo, maar ze bedoelden dat. En dan kregen ze verdeeldheid, want dan dachten ze, als je door Paulus gedoopt bent, dan ben je vast wel door een grotere geestelijke gedoopt, weet je wel. Dan is zo'n pikorde. Nou, als ik nou die, weet je wel, als die voor mij bidt, ja, dan, weet je wel. Jij kent dat wel, hè? Alsof de Heilige Geest in de een meer werkzaam is dan de ander. Natuurlijk maak je gebruik van elkaar, maar Paulus die zegt, joh, hier 1 Korinthe 1 vers 13, om het gelijk maar even. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om te verkondigen. En niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, zodat als ik jou doop, dat je dan wel nog wat meer van de geest ontvangt. Want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd. Dus even, Paulus had wel een paar mensen gedoopt, dat zegt hij ook. Het is niet zo dat hij het niet deed, maar hij bedoelt te zeggen, jongens, de betekenis van de doop zit niet in het ritueel. De betekenis ervan zit in Jezus en in het evangelie. En daarom is het zo belangrijk dat als je een verlangen voelt om je te laten dopen, dat je het moet doen. Maar als je bij jezelf nog weerstand voelt of vragen hebt, dat je daar gewoon rustig de tijd voor moet nemen. Niet al te rustig, want anders ben je straks aan het eind van je leven en dan heb je nog niet laten dopen. Ik zou er ergens wel een tijdpad aan koppelen, hè, voor jezelf. Maar wel de ontspanning. Want er mag iets zijn rond dopen van, daar is water. Wat verhindert mij? Als het is van, ja, nou ja, het wordt nou wel eens een keer tijd, want anders ben ik straks de laatste. Nee, weet je, laat het een omarming zijn. Laat het een onderdompeling zijn, een verlangen. Laat het een verliefdheid zijn die naar je toe komt. Maar als die er is, dan is 10 september nog ver weg voor jou. Maar dat komt snel dichterbij. En er komen daarna meer momenten. Hier. Even over de betekenis van de doop. Om te begrijpen wat er gebeurt als je je laat dopen. Colossenzen 2 vers 8. Wees op je hoede, laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën. Dat zijn dus de dingen die je ook op je afkrijgt als je in de wereld leeft. Die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt. Doordat u gelooft in de kracht van de God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonde en uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt. Toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarbij werden aangeklaagd, nietig verklaard en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Dat is de wet, hè? Document met voorschriften. Hij heeft de wet aan het kruis genageld. Het oude is voorbij. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt. En in Christus over hen getriomfeerd. Zie je dat? Dat in die doop dat er iets gebeurt met Jezus. Er gebeurt in die doop iets met jou. Er gebeurt iets met je omgeving. Maar er gebeurt ook iets in die geestelijke wereld. En daarom is dopen toch ook wel iets om serieus te overwegen. Want er gebeuren een aantal dingen. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan nog geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? Dus er staat hier, als je met Christus, gaat in de context van doop, dood bent voor de machten van de wereld. Weet je dat je soms last kunt hebben van die machten, van die gedachten, van die leugens, van het verleden, van de angst voor de toekomst, van de omstandigheden. Dat zijn dingen. Maar daarachter zitten krachten en machtenveld waar je vaak geen zicht op hebt. En die doop die helpt om als het ware daar los van te komen. Dus als je hem even plat slaat, dopen doet iets met, je zou kunnen zeggen, 4 groepen. Het doet iets met God. God die hoort jou namelijk ja zeggen tegen hem, daardoorheen. Niet alleen op dat moment, maar in dat proces. Hij heeft jou het genade evangelie verkondigd. En hij zegt, joh, ik ben niet iemand die me opdringt. En in dat proces hoort hij je ja zeggen. Het doet iets met jou, want jij zelf, door de keus die je hebt te gebruiken om voor Jezus te kiezen, gebeurt er iets met jou, daardoor verbind jij je. Dat is heel goed, heel kostbaar voor jezelf om zo'n stap te zetten in je leven. Het doet iets met de mensen om je heen, want die mensen om je heen, die je bijvoorbeeld uitnodigt naar je doopdienst, of die van je horen dat je bij Jezus hoort, die gaan denken, wauw, wat is er met jou aan de hand? En die kunnen daardoor ook naar Jezus toegetrokken worden. Je wordt een getuige van hem. En het doet iets wat je niet zo ziet, maar wat we net lazen, het doet iets in de geestelijke wereld. Er staat dus dat je door de doop als het ware afsterft ook aan de geesten van de wereld. Dus er is ik heb er nog niet precies zicht op hoe dat nou zit. Maar er is iets van als je dingen doet die God geeft, bijvoorbeeld avondmaal vieren en je doet dat bewust. Of je het Bijbel lezen en je doet dat bewust. Bidden, je doet dat bewust. Aanbidden, je doet dat bewust. Je laat het dopen en je doet dat bewust. Dan op dat moment vindt er een geestelijke handeling plaats, waardoor in die geestelijke wereld jij jezelf positioneert onder de bescherming van God. Die heeft God je gegeven, maar het is net alsof jij jezelf daar dan nog wat makkelijker in terugvindt. Dat jij als het ware makkelijker naar die omstandigheden toe, door zo te bewegen, als het ware dat zichtbaar maakt. En dus, je zou niet de eerste zijn die merkt van dat in het volgen van Jezus, bijvoorbeeld door de doop, dat je merkt van, hey, dat heeft me wel rust gegeven. Ik heb de laatste dagen dan wat van die filmpjes zitten kijken van mensen die daarvan getuigen. En dat vind ik dan echt mooi. Dat mensen zeggen, ja, maar toen me liet dopen, daarvoor had ik echt van dit en dat. En daarna was dat gewoon gaaf. Was dat beter? Ik heb dat zelf persoonlijk niet zo ervaren, want ik had al een goede relatie met Jezus toen ik me liet dopen. Ik kende hem eigenlijk al heel lang. Dat geldt voor een heel aantal van ons ook. Die zijn misschien als kind gedoopt. En weet je wel, hartstikke kostbaar als je ouders je op die manier bij God hebben gebracht. Maar het mooie is dat je ook op een moment zelf mag zeggen, ja, maar ik getuig op grond van mijn geloof in Jezus door me te laten dopen. Kostbaar is dat. Nou, tot slot. We slaan 1 Petrus 3 even over. Die moet je thuis maar eens lezen. 1 Petrus 3 vers 18 tot 22. Maar ik wil nog tot slot stilstaan bij wat er met ons gebeurt. Romeinen 6 vers 4 en 5. Wij zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Het mooie is dat wij zijn hier op aarde nog een tijdje. We merken aan allerlei dingen dat de tijd kort is. Jezus komt ons thuis halen. We weten niet wanneer, maar het komt eraan. Maar we weten dat Jezus voor ons uit is gegaan, de dood in. Dat was zijn doop. En met de doop mogen wij hem volgen door hier op deze aarde, waar we eigenlijk niet eens thuis zijn, this world is not my home, door te getuigen van, ja, maar die dood, die ben ook ik ingegaan. Ik ben ook met hem gestorven. En het mooie is, we laten bij dopen gemiddeld mensen 1 à 2 seconden onder water. Sommigen solliciteren wel eens naar iets langer. Maar daarna sta je op. En dat is een beeld van dat je opstaat als een getuigenis naar jezelf en naar die geestelijke wereld van wat Jezus daar deed toen hij uit dat graf opstond. Dat deed hij met mij. Dat deed hij niet alleen voor mij. Dat deed hij met mij. Eigenlijk is een doopdienst een voortgaande paasdag. Een opstandingsdag. En eigenlijk is elke doopdienst een verschrikking voor de hel. Voor de machten van de duisternis. Voor alles wat. Omdat elke keer overal weer iemand zegt, haha, weer een opgestaan uit de dood. Weer een opgestaan uit de dood. Weer een opgestaan uit de dood. Als je kijkt wat het echte nieuws is nu, is niet dat het slechter gaat met de wereld, alhoewel dat in veel opzichten zo is. Het goede nieuws is dat er elke dag, overal, mensen opstaan uit de dood. En de doop is voor die geestelijke wereld, los van dat het ook voor onze familie en vrienden en voor onszelf en voor de Heer ook allemaal een getuigenis is, is eigenlijk één grote manifestatie, één groot getuigenis van het machtige werk van Jezus. Is eigenlijk één grote eer dat wat hij toen heeft gedaan, dat moet elke dag, moet dat verkondigd worden, moet dat bezongen worden, moet dat gezien worden. Dat is het mooie van de hopen. Het is zo eervol aan Jezus om je te laten dopen. En daarom is er water. Wat verhindert jou? Dat is een goede vraag. Misschien moet je het lange rijtje nog eens nagaan van de kenmerken. En kijken of je de hele lijst kunt afchecken. Als jij het hele de hele kaart vol hebt, dan mag je je laten dopen. Dat spreken we met elkaar. We hebben lang vergaderd. Hele lange statuten gemaakt waar ze allemaal in staan. Als je aan alle voorwaarden hebt voldaan, dan mag je je laten dopen. Dan verhindert niets jou meer. Is dat mooi of niet? Lieve mensen, denk erover na. Of denk eraan terug. Bid voor elkaar. En laten we dat vooral doen in de wetenschap dat God nog mensen heeft om ons heen. Die hij graag wil toevoegen aan de gemeente van Jezus. Die hij heel graag wil laten delen in dat prachtige leven. Het leven dat zo kostbaar is, juist als je iemand verliest. Omdat je dan weet, de dood heeft niet het laatste woord. Zoals wij hier opstaan, uit dat water, staan we daarop in de hemel. Hoe heerlijk is dat? Wat een troost. Wat een genot. Wat een plezier. En wat een hartelijke aanmoediging van onze hemelse Vader. Om zijn enige geboren zoon, onze oudste broer, te volgen in dit prachtige voorbeeld. Hij de dood, wij de doop. Maar samen staan we op in het leven. Amen. Zullen we bidden? Vader, dank u wel. U heeft ons zoveel gegeven. En dank u wel dat de dingen die u ons geeft geen voorwaarden zijn. U geeft gewoon alles. En dan vervolgens mogen we de verpakking waar het in komt, de voertuigen waarmee het komt, het plezier waarmee u het brengt, de verrijking waarmee u het ons schenkt, mogen we dan ontdekken, benutten, uitpakken. Dank u wel. U zei, de Sabbat is er voor de mensen en niet de mensen voor de Sabbat. Het is nooit zo dat de dingen die u geeft voor ons als een soort van beklemming moeten gaan worden. Daar is niet voor bedoeld. En we bidden dat, mocht dat zo zijn, in een van ons of in enkele, dat u die beklemming wegneemt. Dat het een ontspanning mag zijn, een uitnodiging, geen druk. Maar Heer, er mag ook een aanmoediging uitgaan. Daar zit ook moed in. De moed om iets wat heel diep in ons geworteld is, om dat ook zichtbaar te maken. En om ook cultuur te vestigen, ook als gemeente, dat we uw woord serieus nemen. En dat we, ja, dat we gewoon u willen volgen. Omdat het zo goed is. Omdat we zo blij zijn dat u zei, wat ik je opgedragen heb. We zijn zo blij dat u die wet hebt vervuld. Want wat u ons opdraagt, dat is echt een heel zacht juk. Dat is geen zware last. Dat is vol zachtmoedigheid en vol van nederigheid, vol van liefde. Het is er eigenlijk allemaal voor ons en daar danken we u voor. En zo bidden we als we de komende tijd, de komende zomerperiode ook toeleven naar die doopdienst, dat u degene die daar al bewust voor gekozen hebben, zult bemoedigen en bevestigen dat het goed is. En dat u de anderen die erover aan het nadenken wilt aangeven of dat een goed moment is. Of misschien ook een periode om in ieder geval een proces te starten voor een later moment. Dank u wel dat u zo met ons wandelt. En dat het veilig is. dat we onszelf mogen zijn bij u. En wil u volgen. Leid ons door uw geest. In Jezus' naam. Amen.